gemeente, jongens en meisjes. Wat heb je veel verschillende dieren. En ja, je weet wel dat je dieren kunt indelen in verschillende groepen. En je hebt de amfibieën. En je hebt de reptielen. En je hebt de wilde dieren en de huisdieren en de zoogdieren. Neem nou de zoogdieren. Wat maakt een zoogdier tot een zoogdier? Nou ja, dat is heel eenvoudig. Dan moet je letten op dat wat bij een zoogdier past. Wat bij een zoogdier hoort. Wat kenmerkend is voor een zoogdier. En dat is onder andere dat een zoogdier melk drinkt bij zijn moeder. En dat een zoogdier longen heeft. Waarmee de lucht naar binnen wordt gehaald. Waarmee wordt geademd. Dat maakt een zoogdier tot een zoogdier. En dan gaat het in onze tekst over mensen, over gelovigen, over pelgrims die op weg zijn naar Jeruzalem. Je mag ook zeggen met het oog op het Nieuwe Testament naar het hemels Jeruzalem. Dat je ook die gelovigen, die pelgrims kunt herkennen. Dat er iets is wat echt bij hen hoort, wat kenmerkend is voor hen. En wat is dat dan? Nou, onze tekst wijst op twee dingen. Wat echt kenmerkend is voor een pelgrim die op weg is naar de ontmoeting met God. En u mag vanmorgen en ik mag vanmorgen mijn leven ernaast leggen. En de vraag stellen, ben ik nou zo'n pelgrim? Het thema voor de preek is wat kenmerkend is voor een pelgrim. Wat kenmerkend is voor een pelgrim. En dan letten we op twee gedachten. We letten op een lege hand en op een open hart. Dus een lege hand en een open hart. In Psalm 84 kom je tot drie keer toe een zaligspreking tegen. Drie keer klinkt het in de psalm. Wel gelukzalig is diegene, is de mens die. En dan wordt er iets gezegd. En weet je wat daarmee wordt gezegd, jongelui? Dat er mensen zijn die echt te feliciteren zijn. Dat er mensen zijn die echt diep, diep gelukkig zijn. Vol van geluk. Vol van zaligheid zijn. Nou, wie zijn dat? Wat zou je verwachten? Wat zou je verwachten wat de dichter gaat zeggen? Je verwacht misschien wel zoiets als van, nou, diegenen zijn echt diep gelukkig. Diegenen zijn echt gezegend. Die zich goed voelen. Die een goede gezondheid hebben. Want ja, als je gezondheid broos en zwak is en je topt met je gezondheid, dan gaat al je energie er misschien wel in zitten. Dan kun je zo somber van worden. Er zijn er zorgen die je zomaar te neer kunnen drukken. Als je het niet hebt, als je gezond bent, ben je echt gelukkig, toch? Of echt gelukkig zijn zij die een hoge positie hebben. Die heel veel geld hebben. Die verre reizen kunnen maken. Of echt gelukkig ben je als je al je wensen kunt vervullen. Als het je voor de wind gaat. Als. Ja, maar dat hoor ik de dichter helemaal niet zeggen. In vers 5 prijst de dichter, de priesters, de levieten gelukkig, gelukzalig. Waarom? Nou, zegt hij. Zij mogen dicht bij God zijn. In dat huis van God. In de tempel, in de nabijheid van God. En daar laten ze hun stem horen. Daar zingen ze. Ze prijzen God met hun stem. Ze staan in dienst van God. Nou, wat zijn zij gelukkig, zegt de dichter. Had je dat gedacht? Dat hij dat zou zeggen? Goed, hè, je kunt ook geen priester zijn en geen leviet zijn. Kun je dan niet echt diep gelukkig zijn? Jawel, zegt de dichter. In vers 13, daar heeft hij het over de gewone man en de gewone vrouw die op God vertrouwt. En hij zegt, degenen die op God vertrouwen, oh, die zijn ook zo gelukkig, zo zalig. Zij leven met de Here, zij mogen aan zijn hand gaan. Zij kennen hem als een redder. Nou, wat wil je nog meer? Dan heb je alles, hè, voor tijd en voor eeuwigheid. Echt geluk, zegt de dichter, heeft namelijk met God te maken. En met je verhouding tot God. En in onze tekst, vers 6, gaat het dan over de pelgrim die op weg is naar de tempel in Jeruzalem. En zegt hij, die pelgrims die op weg zijn naar de tempel, die zijn ook diep gelukkig. Waarom? Nou, dat zou ik je zeggen, zegt hij. En dan noemt hij twee kenmerkende houdingen van een pelgrim. Hun sterkte is in God en in hun hart zijn de gebaande wegen. Is dat eerst? Hun sterkte is in God. Met andere woorden, die pelgrims die zoeken hun houvast, hun kracht, hun hulp, hun sterkte in God en bij God. En dat kun je zien, hè? Dat kun je zien. Want waar gaan de pelgrims heen? Ze gaan naar Jeruzalem. Ze gaan naar het tempelcomplex. Ze gaan naar de voorhoven. Ze zijn op weg naar de ontmoeting met God in zijn huis. Waar alles spreekt van de genade van God voor zondige mensen. En wat doen deze pelgrims? Zij zoeken Gods aangezicht. Ze willen het van de Here verwachten. Ze willen hem onder ogen komen. Ze weten zich afhankelijk van hem. Hun sterkte, hun kracht zoeken ze bij God in de Here. Ja, maar waarom doen ze dat? Nou, omdat de Heere der Scharen is, vers 2. En God is de Heere. En die naam wordt geschreven, hè, met allemaal hoofdletters. Dat betekent, hij is genadig, hij is trouw. Je kunt op hem aan, hij is betrouwbaar. En hij is de Heere der Heerscharen. Hij voedt talloze engelen. En dat laat zijn macht zien. Zijn grootheid. Zijn glorie. He, dus zij zoeken hun hulp bij de Heere der Scharen. Bij de trouwe, machtige God. Die er voor zondige mensen wil zijn. Elke keer weer. Van geslacht op geslacht. Ja, en dat de Heere der Scharen is. Dat de Heere trouw is en dat hij groot is, machtig is, dat is gebleken. Kijk maar even naar het volk Israël, jongens en meisjes. God had zijn volk uit Egypte bevrijd. En zeg jij, dat is mooi. Maar toen ze uit Egypte wegtrokken. Toen kon het volk op een gegeven moment niet verder. Toen stonden ze voor de Rode Zee. En ze konden niet naar links en ze konden niet naar rechts. Ze konden alleen maar achteruit. Ze moesten eigenlijk weer rechts omkeren. Maar dan liepen ze zo in de open armen van de soldaten van Egypte, die het volk weer terug wilden halen. Dus het volk keek de dood in ogen. Ze zouden sterven door het zwaard van de Egyptenaren. En als de Egyptenaren hen niet zouden doden, dan zouden ze weer mee worden gevoerd naar Egypte. En zouden ze weer slaaf moeten zijn. Maar toen was daar de Heere der Scharen. En God baande een weg. Hij maakte een pad door de zee en de Israëlieten kwamen droogvoets aan de overkant. En de Heere die redde hen en die zorgde voor hen. Hij baande een weg. God was er met zijn sterke hand, met zijn trouwe zorg. En daar werd door de Israëlieten van gezongen. Want wat deden ze aan de overkant, op de oever, toen ze veilig aan de overkant kwamen? Toen gingen ze zingen. Heere is ons. Lees het maar na in Exodus. Exodus 15 geloof ik. De Heere is mij tot sterkte. Ons tot sterkte en tot heil geweest. Hij is onze hulp geweest. Wij zagen geen weg, maar u baande een weg, zegt Israël. Wat doen de Israëlieten daar aan de oever? Ze geven God de eer. Ze zeggen, u was het die ons redde. U was en u bent onze sterkte, onze kracht. Wij zijn maar heel kwetsbaar, heel klein, wij staan met lege handen. Maar u hebt ons geholpen. Bij ons waren er lege handen. Maar bij u waren er sterke handen. Wij weten ons afhankelijk van u. Nou, is dat ook niet de houding van de pelgrims in Psalm 84? Die onderweg zijn, hè, naar Jeruzalem, naar de tempel. Ze zijn onderweg. En als je ver van Jeruzalem woonde en dan de reis moest gaan maken naar Jeruzalem, dan was dat een reis die je inspanning kostte, die je energie kostte, die kracht kostte. Het ging over heuvels heen, het ging door dalen heen. En er waren bovendien onderweg heel wat gevaren. Er waren rovers actief. Er liepen wilde dieren rond. Je had kracht nodig. Om te kunnen reizen. En van wie verwachtte de pelgrim zijn kracht? Van de Heere. Dat ze hun sterkte in de Heere zochten voor de reis onderweg, dat is mooi. Maar dat blijkt ook als je let op waar ze naartoe gaan. Want waar gaan ze naartoe? Naar de tempel. Het huis van God. Het voorhof. En wat werd daar gebracht? Daar werden brandoffers gebracht. Voor de zonde van de Israëlieten. Offers die verzoening deden voor hun zonde. Dat was nodig. Wat beseft een pelgrim beter dan ooit als het stond bij het altaar? Het besefte. Ik schiet tekort. Mijn krachten zijn ontoereikend om het in orde te maken met God. Er moet een offerdier aan te pas komen. Er moet bloed vloeien. Wil ik in een rechte verhouding staan tot God? Ze offerden en daarmee deden ze een beroep op de kracht en de genade van God. Daarmee deden ze een beroep op de liefde van de Heere. Als ze aan het offeren waren, ze een offerdier brachten bij de priester, dan hield zo'n Israëliet eigenlijk de lege hand op. Naar God toe, hè? Heere, wij hebben niks in onszelf. Er zijn bij ons lege handen. Wij kunnen voor u niet bestaan. Maar we verwachten het van u. We zoeken onze sterkte in u. We doen een beroep op uw kracht, op uw genade, uw liefde. En wat dacht u? Is die houding niet heel wezenlijk? Voor het leven met God. Dat je kracht niet zoekt in jezelf en van jezelf, maar van de Heere alleen. En de vraag van morgen is, ben ik nou ook iemand? Een jongere, een oudere, een vader, een moeder. Ben ik nou ook iemand die mijn hulp, mijn kracht zoekt bij God alleen? Dat is niet vanzelfsprekend. Want de wereld zegt, ja, je moet het van jezelf hebben. En zoek de kracht in jezelf en in je eigen mogelijkheden. Neem nou alleen al wat er gebeurt, hè, om ons heen op militair gebied. Iran laat zien, oh, wij zijn sterk. En pas op. Ja, wacht even, zegt Amerika. Maar wij zijn sterker. Ho, zegt China. Hou je ook nog rekening met ons? En pas op hoor, zegt Rusland, dat je ons niet onderschat. De taal in de wereld alleen al op militair terrein is dat je laat zien dat je sterk bent, dat de kracht bij jou ligt. En die taal vindt zomaar aansluiting bij mijn hart. En heel snel zeg ik het ook, ik red mezelf. Ik ben onafhankelijk. En dan steun je op je kennis, op je gezondheid, op je inzicht, op eigen kracht. En je denkt, nou ja, ik red het wel. Je kunt dat ook denken als het gaat om je verhouding tot God. Dat is onze houding van nature. Dat we het bij onszelf zoeken. Weet je hoe dat komt? Omdat we de band met God hebben doorgesneden. We hebben onszelf tot een God gemaakt. En hoe kom je nou zo ver, hè? Hoe kom je nou zo ver dat je lege handen gaat laten zien aan de Heere en dat je je hand gaat uitstrekken naar die machtige, trouwe God, de Heere der scharen, dat je het van Hem gaat verwachten? Dat ga je doen als je ziet dat je kwetsbaar bent. Dat doe je als je gaat beseffen dat je genade nodig hebt. Als je beseft wie je bent voor Gods aangezicht en dat je je voor Hem niet meer overeind kan houden. Dat je benen niet sterk genoeg zijn om op te staan. Als je gaat ontdekken dat je zonder de Heere helemaal nergens bent. Als je gaat beseffen door het woord en door de Heilige Geest dat je diep afhankelijk bent van Hem. En dat kan de Heer op verschillende manieren duidelijk maken aan je. En hij kan op verschillende manieren dat besef bij je brengen, binnenbrengen. Maar hoe verschillend dat ook kan gaan. Het resultaat is dat je het van God verliest. En dat je je verzet staakt. En dat je overgeeft aan Hem. En dat je alles waarop je steunt en bouwt buiten Christus om, dat je dat uit handen wordt geslagen. En dat de Heilige Geest laat zien Dat je onbekwaam bent tot enig goed en dat je het zelf niet redt. Wil je een voorbeeld? Nou jongens en meisjes, denk eens even aan Paulus. Wat was die sterk, hè? Dacht hij zelf ook. Hij dacht heel wat te kunnen. Ook voor God. Gooide mensen in de gevangenis. Hij dacht met zijn eigen manier van leven, met zijn eigen vermeende vroomheid het te kunnen redden. Dan gaat hij, hè? Gaat hij vol kracht over de weg. Ja, maar dan moet hij het verliezen voor God. En gaat hij het ontdekken dat de kracht alleen in de Heere ligt. En dat hij eigenlijk maar heel zwak is, heel klein. En dat het niet de offers zijn die hij brengt, die God wel behagelijk zijn. Maar dat dat ene offer, gebracht door Christus, God wel behagelijk is. Dan kom je als een zondaar aan zijn voeten. Dan sta je met lege handen. Verliezen van de Heere, dat is winst. En is dat niet ten diepste je sterkte vinden in de Heere? Dat je je levenskracht zoekt buiten jezelf in de bron van alle goed. Dan ga je leven van genade. Ja, zeg je, kun je dat wat concreet maken? Want hoe doe ik dat nou? Mijn sterkte vinden in de Heere. De Heere der is scharen als ik het moeilijk heb. Hoe doe je dat? Als je iemand hebt verloren van wie je zoveel houdt. Hoe doe je dat als je een zwaar kruis hebt te dragen? Hoe doe je dat als je weg anders gaat dan je zelf had gedacht en zelf had gehoopt? Hoe doe je dat als je naar het ziekenhuis moet om geopereerd te worden? Als je naar het ziekenhuis moet om behandeld te worden? Hoe doe je dat als je een last hebt te dragen die je zo zwaar valt? Hoe doe je dat als je weg over een hobbelige weg gaat? Hoe doe je dat dan? Je kracht vinden in de Heere. Dat doe je door je ogen omhoog te slaan. Door je lege hand op te houden. Door je afhankelijkheid te belijden. Door een beroep te doen op de kracht van de Heere. Heer, ik kom tot u gevloden. Haast u tot mijn hulp en red. Ik weet niet hoe het verder moet, Heer. Maar laat dan uw krachten mogen zijn in mijn zwakheid. Zonder u ben ik nergens. Hou mij vast. Want u bent toch de zorgende God. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Welgelukzalig is de mens die zijn of haar sterkte in hem vindt. In moeilijke omstandigheden een beroep doet op hem. Hoe doe je dat als alles voor de wind gaat? Als je heel veel voorspoed hebt. Ja, je gaat naar je werk en je wordt gewaardeerd en je hebt er plezier in. En het loopt lekker met je bedrijf en je schrijft mooie cijfers en je bent gezond. En je hebt fijne contacten, je hebt een leuke vriendengroep. En je hebt lieve familie en je hebt een gezegend huwelijk. Oh, wat zijn er veel zegeningen. Hoe doe je dat dan? Je kracht vinden in de Heere. Door te beseffen. Dat je niks van jezelf hebt. Door te beseffen, het is allemaal gave van u gekregen, ontvangen, om niet. En zonder u kan ik ook helemaal niks. Sta ik met lege handen, laat daarom uw kracht in mij overvloeien. Elke dag weer opnieuw en bewaar mij voor hoogmoed. Want ik denk dat ik het zelf red. Welgelukzalig is de mens die zijn sterkte vindt in de Heere. Die machtige, trouwe God, de Heere der scharen. Ook in dagen van voorspoed. Hoe doe ik dat? Mijn sterkte vinden in de Heere als ik keuzes moet maken. Moeilijke keuzes misschien. En ik worstel met Gods leiding in mijn leven. Doe je door je lege hand op te houden en te zeggen, Heere, wees gij mijn gids. Wijst u mij de weg. Doet u dan maar een deur dicht als dit niet uw weg is. Maar doet u ook een deur open als dit wel uw weg is. Ik wil het niet zonder u doen. Hoe doe je dat? De sterkte vinden in de Heere. Als je druk bent. Door niet te vergeten op de knieën te komen. En stil te worden voor God. En je lege hand op te houden. Hoe doe je dat als je het leven als intensief ervaart. Vermoeiend. En je misschien wel zegt, ik heb nauwelijks energie. Afgelopen week zei een jonge moeder nog tegen me. Ik dacht afgelopen week op een bepaalde dag, hoe kom ik de dag door? Toen ben ik maar gewoon op mijn knieën gevallen en gezegd, Heere, alstublieft, geef mij kracht vandaag. Om de dingen te kunnen doen die gedaan moeten worden. En zei ze, Heere, gaf die kracht door de dag heen. En het was stilletjes in mij, een dankgebed. Heere, dank u dat u mijn gebed hebt verhoord. Hoe doe je dat? Sterkte in de Heere vinden als je te maken hebt met zonde. Die op je afkomen met geloofsbeproeving. Als de schrik om je hart slaat, als je ziet wie je bent voor God. Hoe je dat doe je door je Bijbeltje erbij te pakken en te gaan bladeren. En te zeggen, maar het bloed van u, o Heer Jezus Christus, reinigt toch van alle zonden. En u hebt het toch beloofd dat u zo getrouw bent als sterk. En dat u uw werk ook voor mij zult voleindigen. Dat doe je door je houvast buiten jezelf te zoeken. In het woord. Bij de Heer Jezus Christus. Wel gelukzalig. De mens die zijn sterkte vindt in de Heer. Hoe doe je dat? Sterkte vinden in de Heer als je vanmorgen in de kerk zit. En je hoort dat de Heer Jezus een gewillige zaligmaker is. En een gepaste zaligmaker is. Hè, die heel goed bij ons past. Dat is eigenlijk heel raar. Kijk, mijn handen, die passen wel bij elkaar. Hè? Die passen zo prachtig op elkaar. Ja, die horen bij elkaar. Maar God die heilig is en groot en rein, past die bij mij onheilige, onreine zondaar? Ja, zegt het evangelie. De Heer Jezus die past bij een zondaar. En je mag het horen. Hoe vind je dan de sterkte, de kracht, de hulp bij hem en in hem? Door bij hem te schuilen. Door aan zijn voeten te gaan zitten. Door je lege hand op te houden. En te vragen, vul mij met uw liefde. Laat mij het juiste zicht mogen ontvangen op mezelf en op u. Laat mij leven van uw macht, van uw trouw, van uw genade. Wel gelukzalig is de mens die zijn sterkte vindt in de Heere. Hoe doe ik dat? Sterkte vinden in de Heere als ik geroepen word om getuige te zijn. Om goed te spreken van de Heere. Nou, dat doe ik niet door te denken, oh, dat red ik wel. Ik kom makkelijk uit mijn woorden en ik weet wel een beetje hoe hij denkt en hoe zij denkt. Nou, ik zal eens een passend antwoord geven. Dat zal vast wel lukken. Nee, dan zoek je de kracht in jezelf. En je zoekt de sterkte bij de Heere. Juist ook als het gaat om het getuigen zijn, om goede woorden te spreken over de Heere, om het leven met de Heere voor te leven, door te vragen, Heere, wilt u mijn mond zijn? En geeft u mij de juiste woorden? En helpt u mij in het leven van elke dag om christen te zijn? Geef mij uw Heilige Geest. Want zonder u kan ik het niet. Ik die zoveel heb mogen ontvangen in u, die al mijn blijdschap vindt in u. U bent mijn rots, mijn deel, mijn zalig slot. Help mij om van u te getuigen. Hoe doe ik dat? Mijn sterkte vinden in de Heere. Als ik in de zonde ben gevallen, dan moet ik niet in de zonde blijven liggen. En moet ik ook niet denken, nou, ik zal een nieuw voornemen maken. We beginnen een nieuwe week. En van de week ga ik echt ontzettend mijn best doen om die ene zonde die ik gewoon heel lastig vind, om die eronder te krijgen. Je redt het niet met een voornemen op zich. Want dan zoek je de sterkte in jezelf. Hoe doe je het dan wel? De sterkte vinden in de Heere, dat is eerlijk belijden, Heere. De jas is als de zonde is als een jas die ik ver van mij weg moet werpen, maar die ik maar zo makkelijk weer om me heen kan slaan. Ik ben geneigd tot alle kwaad. Ik ben zwak, ik ben dwaalziek. Ik lig midden in de dood, ik heb u nodig. Ook in de strijd tegen die en die zonde. Bij mij zijn er lege handen. Juist als je ervaart, hè, dat er sterkte in jou is, kracht in jou is. Kracht die ontzettend sterk is, de kracht van de zonde. Zoals Paulus het noemt, het inwonende verderf. Dat zo'n macht kan zijn, waar je bij tijden ook zo last van kunt hebben en verdriet over kunt hebben. Hoe zoek je dan de sterkte in de Heer? Door je over te geven aan Hem, door je te werpen in de handen van de zaligmaker. Zaligmaker? Heb je het nou ineens over de zaligmaker? Ja, want onze tekst heeft alles te maken met de zaligmaker. De Heer Jezus Christus. Want weten jullie dat, jongens en meisjes? Hoe heeft de profeet Jesaja, voordat Jezus geboren werd, de Heer Jezus al genoemd? Welke titels heeft hij hem gegeven? In Jesaja 9, vers 5, geeft Jesaja hem de titel Sterke God. Dus in de Heer Jezus is er kracht, is er sterkte. Om je bij te staan op de levensweg. Om je te helpen om hem te dienen en te getuigen van hem. Hij is de kracht Gods, zegt Paulus. Hij is de wijsheid God. En nee, dat zie je met gewone ogen niet. Want zijn kracht was vaak verborgen. Die ging achter zijn mens zijn schuil. Als je de Heer Jezus, jongens en meisjes, in de hof van Gethsemane op de grond ziet liggen, de grond ziet kruipen als was hij een worm. Een worm. Als een klein diertje. Dan zeg je, nou is dat nou een sterke Heer Jezus? Als je hem ziet hangen in zijn schamelheid op Golgotha. Als je hem hoort kermen, waarom hebt gij mij verlaten? Als je hem hoort roepen, ik heb dorst. Dan lijkt hij wel toonbeeld van zwakheid te zijn. Maar schijn bedriegt. Want juist zo is Jezus de zaligmaker. En juist zo vermozzelt hij de kop van de Satan. En juist zo verlost hij alle kinderen van hem van het geweld van de duivel. En juist zo overwint hij de dood. En juist zo geeft hij de zonde de doodsteek. Aan hem is gegeven alle macht, alle sterkte. In hemel en op aarde. En hij geeft ook aan pelgrims. Mensen die onderweg zijn. Een ontmoeting met hem en hem onder ogen willen komen. Verlangen naar hem. Hij geeft ze kracht, sterkte. Elke keer weer opnieuw, hè? Een leven lang. Want als je de Heer nou 10 jaar geleden hebt mogen kennen, hebt leren kennen. Dan heb je hem toch ook vandaag weer nodig. Wel gelukzalig. Wiens sterkte in u is. Of zit je hier vanmorgen en zeg je, ja, ik heb die kracht van de Heer echt wel ervaren in mijn leven. En ik heb ook gezongen op hoge toon, met heel mijn hart. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Maar dat is zo lang geleden. En het is zo ver weg. Het is zo ingezonken. Hebt u nieuwe kracht nodig? Ontbreekt het u aan kracht om de Heer te dienen aan liefde, aan toewijding? Weet u wat u dan mag doen? Dan mag u kijken naar Psalm 105. Vers 3. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. En daarom zoek je sterkte opnieuw in hem. Zoals David dat deed, hè, in Ziklag. Hij was in de problemen geraakt door eigen schuld en hij besefte dat. En hij besefte ook, ik ben maar heel zwak en heel klein. En wat doet David dan? Dan zoekt hij niet zijn sterkte, zijn hulp, zijn kracht. Bij die en bij die en bij die. Nee, dan lees je, en David sterkte zich in de Heere zijn God. En de Heere helpt. En dat staat als een bemoediging opgeschreven. Voor u misschien wel, voor jou. Om op hem te zien. Want hij is zo getrouw, al sterk. Je doet op hem niet te vergeefs een beroep. Maar als je nou niet een beroep op hem doet. Als je nou in eigen kracht. En niet in afhankelijkheid van God je weggaat. Ja, dan heb je deze God tegen. Die trouwe, sterke God. Hè? Die Heere der Heerscharen. En de farao van Egypte, die weet erover te praten wat dat is, hoor, om God tegen te hebben. Hij vond zichzelf heel sterk. En hij dacht, wow, ik zal die Israëlieten eens een lesje leren. Die God van jullie, wow, die is niet zo sterk. Maar hij kwam erachter hoe sterk de God van Israël was. En wij doen dat misschien niet zo bruut, hè, zoals de farao dat deed. Maar als jij je kracht niet zoekt bij de Heere alleen, dan leef je ten diepste dus nog op eigen kracht. En dat kan niet goed gaan. En daarom vraag naar de Heere en zijn sterkte. Een pelgrim op weg naar Jeruzalem, die reist met een lege hand. Die verwacht zijn hulp voor onderweg, voor alle omstandigheden van de Heere alleen. En dan moet je niet denken dat je dan zielig bent. Maar misschien denk jij wel aan een zwerver of zo die je tegenkomt op de hoek van de straat. En die zit daar of bij een supermarkt en die houdt zijn hand op en die wil wat van je krijgen. Of je denkt misschien aan iemand anders die je kent en die zegt, nou ja, die bedelt nogal eens. En je zegt, nou, dat vind ik een beetje een zielig figuur eigenlijk. Nee, als jij je lege hand laat zien aan de Heer en je vraagt om zijn hulp en sterkte voor elke dag, hè, dan ben je niet zielig, dan ben je zalig. Want dan mag je hem als je God hebben. Die sterke, trouwe God. Dan ben je rijk. Dan ben je zo ontzettend gelukkig. Dan mag je met hem door het leven reizen. Dan mag je leven op zijn kosten. Dan ziet hij je gunsten aan. Is dat geen wonder van genade? En daarom wil ik, ook als ik de Heer heb leren kennen, juist steeds meer gaan leunen en steunen op Christus alleen. Welgelukzalig de mens, wiens sterkte in de Heer is. Echt gelukkig ben je, als je je hulp en je heil alleen van de Heer verwacht. En dan volgt er nog een zinnetje in onze tekst. Maar die heeft ook alles met dat eerste te maken. Gelukkig. Vol van geluk, wel gelukzalig, zalig ben je als je je sterkte zoekt in de Heer en als er in je hart gebaande wegen zijn. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een open hart. Wat is een gebaande weg? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Nou ja, een gebaande weg, dat is eigenlijk een geasfalteerde weg. Snelweg, zeg maar. Een Engelse vertaling, die heeft het over de highway, de gebaande weg, de hoofdweg. Daar kun je heel fijn met je auto overheen rijden, omdat die weg gewoon mooi en goed is aangelegd. Maar stel dat je nou een weg moet aanleggen in een wildernis, waar allerlei bomen en struiken groeien en waar rivieren door het gebied heen stromen en waar bergen zijn, waar rotsblokken liggen. Wat moet je dan doen? Ja, dan moeten de zaagmachines aan te pas komen om de bomen om te zagen. En dan moet je allerlei apparaten moet je gaan halen. Allerlei shovels en vrachtwagens en bulldozers en machines. Die moet je gaan halen om hun werk te gaan doen. En misschien moeten er wel tunnels in het graniet van de rotsen, zeg maar, gemaakt worden. Of een brug geplaatst worden over een bruisende rivier. Er is geen weg. Er loopt geen weg. Er moet een weg begaanbaar gemaakt worden. En als die weg dan aangelegd is, ja, dan kan je die weg gebruiken. Dan kun je van A naar B. Nou, in Psalm 84 gaat het over pelgrims. Die op weg zijn vanuit hun eigen huis, hun eigen plek, hun eigen woning, hun eigen dorp. Naar Jeruzalem. Hoe komen ze daar? Al lopend over de wegen. En die wegen die waren aangelegd. Die weg die was begaanbaar gemaakt. Een Joodse rabbi schrijft ergens dat in een bepaalde maand er allemaal mensen op uit worden gestuurd om de wegen naar Jeruzalem begaanbaar te maken. Kuilen die in de weg zijn ontstaan, die moeten weer dichtgemaakt worden. En grote stenen op de weg, die moeten aan de kant. Zodat de pelgrims een begaanbaar pad hebben als ze naar Jeruzalem wandelen. Nu gaat het in vers 6 niet over de pelgrimsweg naar Jeruzalem. Maar over het hart van de pelgrim. Gelukzalig, mens in wiens hart de gebaande wegen zijn. Nou zeg eens, is er in ons hart, het centrum van ons leven, van ons bestaan, waar de beslissingen vallen, wat we wel doen en niet doen, hoe we denken, is er in ons hart, het centrum van ons bestaan, is er een gebaande weg? Is er een hoofdweg? Is er een goed begaanbaar pad richting God? De Bijbel is daar heel eerlijk in. Die weg is versped. Er liggen allemaal obstakels tussen mij en God in. Allerlei zonden. Nog erger, er loopt vanuit mijn hart helemaal geen weg naar God toe. Laat staan een begaanbare weg. Hoe komt die er dan? Moet je die weg dan zelf aanleggen? Nee, daar zijn mijn krachten te beperkt voor. Ik kan het wel proberen, hè? Herken je dat? Voordat ik het doorheb, ben ik er zomaar mee bezig om een pad aan te leggen naar God toe, omdat ik een geestelijke doe-het-zelver ben. Een kerkmens kan met wat godsdienst een weg proberen te banen naar God. Hè? Je kapt hier wat weg, je haalt daar een struik weg en... Weet je wat voor wegen dat zijn? Doodlopende wegen. Zelf bedachte wegen. Eigen gekozen wegen. We hebben iemand anders nodig. Die de weg baant in ons hart, zodat we op God gericht raken. En het evangelie is dat die iemand er is. En die iemand die wil dat doen en die kan dat doen. Zijn naam is Jezus. Hij zei, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader. Dan door mij. En hij heeft de weg gebaand en effen gemaakt door zijn bloed, door zijn lijden, door de helse smarten die hij gedragen heeft, door zijn sterven. Hij ging echt een woeste weg. Een weg die eindigde in de hel. Maar zo heeft hij door het oordeel heen, heeft hij een weg gebaand, dat vaderhart van God. En hoe komt er in mijn hart nou zo'n gebaande weg naar God toe? Nou gemeente, het is Pinksteren geweest. Het gebeurt, de krachtige werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest die me ontdekt aan mijn schuld en die me meeneemt naar de Heer Jezus toe. De zonde uitdelgen, die me brengt aan zijn voeten. Die me verbindt aan hem, die zegt, ik ben het die al je zonde uitdelgt. Ik ruim alles op wat opgeruimd moet worden. En zo, door genade, door dat reinigende bloed van de Heer Jezus, door het werk van de Heilige Geest, komt er zo'n gebaande weg, hè? Komt het goed tussen mij en God. Dan wordt het vlak tussen mij en hem. Dan worden die hindernissen die er waren opgeruimd. De obstakels weggehaald. De kuilen geëffend, de stenen weggehaald. God baant een weg, hè? Bij hem vandaan. En hij geeft in mijn geest, hij geeft door zijn geest in mijn hart een weg. Die, zodat ik helemaal open kom, zodat mijn leven komt open te liggen voor hem. En dan mag er die vertrouwelijke omgang zijn. En dan wil je ook door genade de weg van hem bewandelen. Zoals de pelgrims dat deden. Die pelgrims, die trokken over die gebaande wegen, zo naar Jeruzalem. Misschien zongen ze onderweg wel. Ik ben verblijd wanneer men mij, God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Een pelgrim die wil in liefde, in Gods wegen gaan. In die gebaande wegen gaan. In de wegen van God gaan. Gods inzettingen, Gods geboden houden in geloofs. Gehoorzaamheid, wil je doen wat de Heer van je vraagt? Wil je laten waar hij verdriet over heeft? He, want je wilt voor hem leven. Ken je dat? Je wilt dicht bij hem zijn. En je wilt je leven hem toewijden. Dat is het verlangen van je hart. Omdat de wegen van de Heer in je hart zijn. En ja, gemeente, dat vraagt wel dat we eerlijk in de spiegel kijken vanmorgen. We zitten hier als verschillende mensen. En we zijn vanmorgen, hè, over de weg naar de kerk gegaan. En je liep, hè, over de Noord of over de Almerelaan. Of je fietste of je reed met de auto over de gebaande wegen naar het huis van God. Maar zeg eens, is er ook een gebaande weg in je hart? Of ben je een naamchristen? En heb je de mond misschien wel vol over gebaande wegen, maar is die gebaande weg er niet in je hart? Heb je misschien de pelgrimstaf in handen? De pelgrimsjas aan? Maar heb je geen pelgrimshart? Zou je dan niet zeggen, o God, als ik nog op de verkeerde weg zit, hè, Psalm 139, leid mij dan op die gebaande weg. Op die weg van u. Die eeuwige weg. Ja, zeg je, ik heb dat verlangen. Dat is heel sterk bij mij aanwezig om over die wegen van God te gaan. Om hem mijn leven te offeren, om hem te dienen, hem lief te hebben. Om goed van hem te spreken, maar ik ben er niet zo goed in. Het gaat me lang niet altijd zo goed af. Soms trek ik zomaar weer weg. Sla ik een zijweggetje in van die gebaande weg. En je begrijpt wel, jongens en meisjes, dat als een pelgrim dat deed, die op weg was naar Jeruzalem om feest te vieren in het huis van God, en over die gebaande weg zo naar Jeruzalem ging, en dan ondertussen zei, oh, we gaan ook even hier naar rechts. We gaan van de gebaande weg af, van de highway af. We gaan even familie bezoeken in dit dorpje. En we gaan even een hapje eten hier. En dit is ook wel echt een mooi fijn plek. Hier gaan we ook even een nachtje bivakeren. Ja, dan zou je misschien wat te laat in Jeruzalem kunnen aankomen, terwijl het feest al begonnen is. En daarom vanmorgen een aansporing en een bemoediging. Een aansporing en een bemoediging. Een aansporing. U die de Heere lief kreeg, laat je niet afleiden. Maar hou het doel voor ogen. Hou Christus voor oog. Schuil bij hem. Zoek zijn aangezicht gedurig. Er is soms zoveel, hè, wat je opslokt. Wat je aandacht vraagt. Wat je tijd vraagt. Maar waarvan je moet zeggen aan het einde van de week, heeft me dat nou echt geestelijke winst opgeleverd? En je kunt soms zo makkelijk, ook als je de Heer lief hebt, toch weer een beetje afdwalen bij hem vandaan, of niet? Misschien wel door een bepaalde zonde weer stiekem aan de hand te houden. En je weet wel, het is niet goed, maar toch. Zeg nee, dat is de aansporing. Zeg nee tegen de zijwegen. Strijd tegen je oude mens. Vind je kracht in de Heer. Want naarmate u uw sterkte vindt in de Heer, naar die mate zal er in uw hart een gebaande weg zijn. Misschien een zinnetje om eens over na te denken. Naarmate u uw sterkte vindt in hem, naar die mate zal er ook in uw hart een gebaande weg zijn. Dat is de aansporing en ook de bemoediging. Want de Heer weet wie we zijn. Kleine kwetsbaar in onszelf. Maar hij is goed. En hij houdt vast. En hij onderwijst. En hij trekt je er weer bij. En hij bemoedigt en hij geeft weer onderwijs. Hij is de Heere. Der is schade. Trouw en machtig. Bij alle aanvechting en alle vragen die je kunt hebben, al wandelend over die gebaande wegen, wil hij je ondersteunen, ter linker en ter rechterzijde. Wil je laten zien wie hij is en wie hij blijft, zodat je toch weer goedsmoeds met nieuwe kracht verder kunt. En daarom zoek hem op. Naar hem toe. Met al je vragen. Zoek je sterkte in hem. Vouw je handen. En bid, Heer, hij maakt mij uw wegen. Uw woord en geest bekend. Dan ben je zalig. Zalig ben je als je voorspoed en tegenspoed. Als jongere en als je oud bent geworden. Alles van de Heere verwacht. Dan kies je de gebaande wegen. En alleen daar rust de zegen van de Heere op. Amen.